Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Ron Zinnige, DJ en boeddhist Charlie Low Noise, Junie Daalmans over zijn overleden zoon Kai en het boek dat hij over hem schreef, en een gesprek met kunstenares Birgit Steuring. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Een delegatie van 18 monniken uit Birma heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan Dharamsala. Ze hadden onder meer een kopie bij zich van de documentaire Burma Vijay, die handelt over de opstand van 2007 en laat zien hoe Birmezen in eigen land strijden voor vrijheid en democratie. De Tibetaanse activist Tenzin Chöwing, die de delegatie ontving, memoreerde daarbij hoe zelden het is dat Birmezen Dharamsala bezoeken. Pluto, het hoofd van de Birmese delegatie, zei: het Birmese volk en het Tibetaanse staan voor dezelfde uitdaging, want Birma zucht al meer dan 60 jaar onder een dictatuur en Tibet wordt al heel lang bezet door China. De mensenrechten worden in beide landen op grote schaal geschonden en onze strijd voor democratie heeft tot nu toe geen succes gehad. De Indiase regering in New Delhi onderhoudt nauwe banden met de junta in Myanmar en is van mening dat de generaals zouden moeten streven naar nationale verzoening en een terugkeer naar democratie. Maar ze is niet bereid om mee te werken aan sancties, omdat die het land zouden isoleren. In de Indiase stad Ahmedabad hebben duizenden mensen tijdens een speciale ceremonie toevlucht genomen tot het boeddhisme. Het gaat zowel om christenen als om hindoes. Het districtshoofd van Ahmedabad stelde echter dat bekeringen alleen rechtsgeldig zijn als er officieel toestemming voor is gegeven. Balkrishna Anand, een van de monniken die voorging tijdens de dienst, vertelde over 5 Dalit-families die zich eerder tot het christendom hadden bekeerd en nu het boeddhisme omarmden. Hij zei: we hebben 5 maanden lang aan deze bijeenkomst gewerkt en diverse districten bezocht om de mensen te mobiliseren. Hij voegde eraan toe dat er in totaal 350 bijeenkomsten waren belegd om ruchtbaarheid te geven aan de ceremonie. Volgens hem zijn tijdens die ceremonie bijna 11.000 mensen overgegaan tot het boeddhisme. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Charlie Low Noise is de artiestennaam van Ramon Roelofs, die in de jaren 90 een succesvol DJ in binnen- en buitenland was. Onlangs verscheen in Duitsland zijn autobiografie en in Nederland werd een documentaire over hem gemaakt. Hoort hoe Charlie Low Noise van de hardcore disco in de zen stilte terechtkwam.
Heel ver terug te gaan toen ik pas in aanraking kwam met muziek, met disco in de jaren 70. Ja, toen was ik eigenlijk meteen helemaal om.
Ja, hoe oud was je toen?
Toen was ik 13.
Mocht je wel van je moeder naar de disco?
Ja, zeker. Ja, ik mocht wel. Ja, dat was heel gek. Ik had een maatje van mij leren kennen op de LTS. Hij draaide op bruiloften en partijen. En op een van die partijen, onder een kerk, nota bene, was ik aanwezig. En toen ik daar binnenkwam en ik zag die lichten, die looplichten, lichtorgels en knipperlichten en al die perfecte opstelling van de apparatuur en die mensen eromheen. En dat, ja, dat was voor mij was meteen zo van, hier moet ik ook wat mee doen.
En hoe werd je het toen?
Ik ben toen zelf gaan sparen voor apparatuur, dus een pick-up, snaar aangedreven pick-up destijds, platenspeler. Van mijn krantenwijkje, van mijn 20 gulden die ik destijds verdiende, kocht ik iedere week een maxi-single of een LP. Daar kwam een mengpaneel bij. De draaitafels werden professioneler. Echte Technics pick-ups kocht ik destijds.
Wat je doet is niet gewoon plaatjes draaien, toch?
Destijds wel. Destijds DJ's die mixten platen door elkaar. 2 pick-ups met een mengpaneel in het midden. Dus een mengpaneel met van die schuifjes erop zo. Dan is het dus de kunst om de ene plaat, zonder dat je het hoort of zo strak mogelijk, in de andere plaat in te mixen. Zodat de mensen op de dansvloer het wel in de gaten hebben, maar toch even net niet, zodat ze lekker kunnen doordansen. Dat is de kunst, zeg maar, van de DJ.
Is dat later nog iets anders geworden of meer geworden, of is eigenlijk de rest allemaal variatie op dit oerthema?
Ja, eigenlijk is het een variatie op dit oerthema. Je zou kunnen zeggen dat het dansen op muziek Op tegenwoordig zijn het houseparties waar soms wel 40.000 mensen in een Gelredome of in de Amsterdam Arena staan te dansen. Maar wezenlijk is er eigenlijk niet zoveel veranderd.
Maar dat wordt wel als een soort van kunst gezien, hè? Terwijl naar mijn idee maak je helemaal geen muziek.
Nee, inderdaad. De eerste stap was dus het mixen. Nou, ik kwam toen een artikel tegen in een tijdschrift over een DJ die zelf muziek maakte met een Atari-computer. Voor mij was het ook duidelijk, dat wil ik ook. En toen was voor mij het moment aangebroken dat ik de crossover maakte van de DJ die alleen muziek draaide naar muziek maken.
En doe je er verder nog wat bij? Schreeuwen, iets leuks roepen, grapjes maken? Wat is je rol verder nog?
Zelf vind ik het heel leuk om echt een band te creëren met de mensen. Dus de microfoon te pakken en iets te zeggen in de trant van hebben we er een beetje zin in? En gaan we nog een beetje los? En bij het volgende liedje wil ik al die handen in de lucht zien en dan zwaaien we van links naar rechts.
Dat doe je nu nog?
Ik doe dat nu nog. Iets minder als vroeger. Maar nog steeds.
Je maakt gewoon liedjes?
Ik maak gewoon liedjes.
En die liedjes worden dan op deze megaparties met meer dan 40.000 tieners gedraaid?
Ja, ja, inderdaad.
Dat is wel een overweldigend idee, hè? Dat je voor 40.000 mensen staat.
Ja, het is een
zware verantwoordelijkheid.
Het is inderdaad een zware verantwoordelijkheid om voor die mensen te staan. En
ja, want zo'n party is ook niet niks. Hè? Dat duurt 12 uur, van 6 tot 6 of zo. Hè?
Ja, niet voor mij. Voor die mensen. Tenminste, als je ervoor kiest om van begin tot einde daar te blijven staan, dan kan dat. Als ik voor mezelf spreek, dan vind ik, als ik daar 2 uurtjes gedraaid heb, vind ik het wel weer welletjes.
Dus op het hoogtepunt word je ingevlogen. En dan mag je je ding doen en dan komt de volgende.
Ja, ja, zo is het wel. Ja.
Je werkt niet alleen, hè? Je werkt samen met een partner.
Inderdaad, ik werk samen met Mental Theo. Theo Nabuurs heet hij, in het dagelijks leven. Onder het pseudoniem Charlie Lonois en Mental Theo zijn we beroemd geworden en zijn we de hele wereld overgereisd.
Wanneer kwam het succes eigenlijk?
Het succes kwam op het ogenblik dat ik Theo leerde kennen in 1992. Eigenlijk binnen 2,5 jaar daarna dat we mega succes hadden.
Waarvoor heb je een partner nodig eigenlijk? Je staat daar toch een beetje achter die draaitafel.
Het is zoveel leuker om
gewoon voor de gezelligheid.
Ja, maar je vult elkaar ook aan. Als we op de bühne staan en we zijn aan het draaien, dan ben ik een plaat aan het mixen. Terwijl Theo de microfoon pakt en wat met die mensen doet. En als hij aan het mixen is, pak ik die microfoon. En daardoor is het ja, gewoon een belevenis. En, ze hebben geen tijd om na te denken. Toen kwam het succes.
Ja, en toen hebben jullie die hit gemaakt, die heette Wonderful Days. Hè?
En dat werd meteen een mega succes in Nederland, Duitsland, Australië. Ja.
En daar was iets nieuws aan, begreep ik.
Dat was nieuw. Dat was een mix tussen de destijds hele populaire hardcore. Wij gaven daar een happy draai aan.
Ja, dat was die happy hardcore van Tralala.
Inderdaad, happy hardcore met gepitchte stemmetjes, van die Mickey Mouse stemmetjes, op een tempo van 160 bpm. Zonder dat we het eigenlijk in de gaten hadden, waren we in één keer van 2 DJ's, werden we popsterren.
En wat betekent dat om popster te zijn?
Dat je in televisie interviews te zien bent, dat allerlei mensen wat van je willen, dat je geleefd wordt door het apparaat van de platenfirma die aan je trekt en zegt van album, volgende single, nog een volgende single en nog een volgende single. We betalen je voorschot, maar dan willen we wel 3 albums voor hebben. Dat is dan eventjes zeg maar de keiharde kant. Maar dat betekent ook dat er een wereld open gaat waarvan ik gedroomd had.
Die meiden aan zonnige stranden en zo.
Ook, maar ook wat van de wereld zien. Dus echt gewoon de wereld overreizen en in landen komen waar je normaal gesproken niet naartoe zou kunnen, omdat je het geld er niet voor hebt. Maar daar word je nu ineens uitgenodigd en je krijgt geld toe om daar naartoe te komen. Op dat moment was dat voor mij iets heel speciaals.
Heb je nog wat van de wereld gezien of ben je gewoon het hotel ingevlogen en dan vervolgens de volgende morgen er weer uit?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk kwamen we in een hotel in Italië kwamen we aan, 's avonds om 9 uur. Het was al donker. We aten snel wat, nog even ontspannen. En naar de discotheek waar we om 2 uur onstage moesten draaien tot 4 uur. Nog eventjes met die mensen babbelen, handtekeningen zetten. Terug naar het hotel, slapen tot 10 uur. Kapot in het vliegtuig in. En overstappen in Amsterdam om naar Zweden te gaan, zoiets.
Maar dit was toch niet wat je je voor had gesteld? Je wilde iets van de wereld zien. Dan zag je alleen maar hotels en dansende mensen die eigenlijk precies hetzelfde eruit zien als in Scheveningen.
Ja, ja, heb je wel gelijk in. Dat vroeg ik mezelf niet eens af. Het was gewoon iets waar ik naartoe had geleefd en naartoe had gewerkt. Waarvoor ik veel dingen had gelaten en had gedaan. Ik vroeg me dat zelf helemaal niet af.
Ben je ook stuitend rijk geworden?
Stuitend?
Ja.
Wat is stuitend?
Onvoorstelbaar.
In financieel opzicht ben ik er rijk door geworden. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik geestelijk arm was.
Merkte je dat?
Ik kan me nog goed de dag herinneren. Dat was 27 december 1997. Dat voor mij eventjes de pijp leeg was. Dat ik tegen de vlakte aanging tijdens een optreden in mijn hometown hier in Den Haag. In de Asta discotheek. En dat was gewoon voor mij een moment dat ik merkte dat al mijn krachten gewoon uit mijn lichaam stroomden. Dat ik moe was van al het draven en het rennen, het vliegen, het werken tegen deadlines en geleefd worden door die hele machine van geld en van macht. Ik stond op de bühne. Ik zeg tegen Theo, ik voel mezelf niet helemaal jovel, joh. Ik voelde het al aankomen, hoor. Ik ging tegen de vlakte. Ik was niet oud, maar ik lag daar naast de bühne. En op dat moment dacht ik bij mezelf, heerlijk. Eindelijk rust. Gek, hè?
Geen paniek of zo?
Nee, bij mezelf niet. Wel bij de mensen om me heen.
Tuurlijk, maar zelf had je niet last van, oh god, wat nu en zo?
Nee, nee, ik had wel paniek op het moment dat ik me onwel voelde. Maar toen ik daar lag, toen dacht ik, het is prima zo. Ziekenwagen kwam erbij. Die broeder die dacht dat ik een fout pilletje had geslikt of zo. En ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. En die arts die constateerde gewoon oververmoeidheid en hyperventilatie. Op het randje van een burn-out.
En geen foute pilletjes.
Geen foute pilletje. Op de een of andere manier zat ik op een dag in 1998 de krant te lezen, de Haagse krant. En viel mijn oog op een recensie van een boek, Zen en Management. Ik had helemaal niets met zen, met management, met... Achteraf zie ik de link wel, zen, management van je eigen leven. Maar op dat moment had ik er niets mee. Maar toch, ik heb dat boek gekocht. Ik heb het in één adem uitgelezen. Wat heel bijzonder was, want verder als Suske en Wiske en Panorama aan Donald Duck kwam ik eigenlijk niet in die tijd. Of de handleiding van een synthesizer. Op zoek naar meer over zen ging ik weer terug naar die boekhandel. En kwam ik een foldertje tegen van Zentijd. Toen ben ik het gaan doen. Daar ging nog een heel proces aan vooraf, want ik dacht van ja, zal ik het nou wel doen? Het is toch eigenlijk voor mietjes? Ja, voor softies misschien, dan kom ik daar. Mensen zullen wel denken dat ik het allemaal niet zelf managen kan. En toen zat ik daar dus en de eerste keer stilzitten, die 15 minuutjes stilzitten. Ik zat te shaken, te beven. Ik kon mijn adem niet volgen. Mijn hartslag ging tekeer, net zo snel als de platen die ik draaide op 180 beats per minute. Dat was echt een confrontatie met mezelf. Ja.
En toen ben je niet meteen hard weer weggelopen?
De stemmetjes in mijn hoofd, die zeiden dat ik hard moest weglopen. Die zeiden, Ramon, dit is niks voor jou. Sta op, ga weg. Dit is toch helemaal niks, man. En nou komt het frappante. Ik zat met in totaal 12 of 13 mensen in één groep. En ik denk dat 80% vrouwen was. Dus ik dacht bij mezelf, oh, zie je alleen maar vrouwen hier? Wat is dat, joh? Dat, nou, echt allemaal van die bizarre dingen, weet je. Ga je jezelf in je hoofd halen. Ik heb gewoon doorgezet. Ik ben gewoon de volgende week weer gegaan. En volgens mij ben ik de tweede les of de derde les, kon ik van 1 tot en met 3 tellen. En toen kwamen er alweer gedachten naar boven toe. Op zich is dat een soort proces wat je moet ondergaan. Een mooi proces, ja.
Ja, dat leverde wel een en ander op?
In eerste instantie ook een soort van fysieke rust wel.
In de benen?
20 minuten of 25 minuten in zo'n kleermaker zit je te zitten. Dat is vrij lastig. Dan merk je ook wel dat je benen gaan slapen. Dan krijg je dus weer die stemmetjes die gaan zeggen van,
dit is niet goed. Je moet in een andere zithouding gaan zitten, want dat is niet goed. Die stemmetjes alleen maar waar te nemen en daar voor de rest ook niet over te oordelen. Dat is dus die kunst om het los te laten.
Nou, heb je zelf een boek geschreven, een autobiografie van een DJ. Mm-hmm. Heb je die zelf geschreven of heb je een ghostwriter gehad?
Ik heb een ghostwriter gehad.
Het heet Autobiografie van een DJ. DJ in de grote mensenwereld. Wat mm-hmm. bedoel je daarmee?
De subtitel DJ in de grote mensenwereld is eigenlijk de jongen die een passie heeft, die uiteindelijk, als hij zijn droom heeft bereikt, in een wereld terechtkomt waar het draait om geld, macht, vrouwen, seks, rivaliteit. Wat uiteindelijk dus die grote mensenwereld is.
Die vrij weinig te maken heeft met zijn oorspronkelijke droom van leuke muziek maken.
Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk zou dat ik zo kunnen stellen, ja.
En treur je daarom?
Ik heb wel momenten gehad dat ik thuis verdrietig om was. Vooral in het schrijfproces. Zat ik met mijn laptop op schoot op de bank, alleen in de kamer, zat ik te schrijven. En toen die film weer voorbij kwam, had ik echt momenten dat ik in tranen achter mijn laptop zat van waarom heb ik mezelf zo mee laten slepen? Zo heb ik nooit willen leven, dus nu moet ik daarmee afrekenen en zo wil ik ook niet meer leven.
Er is ook een documentaire gemaakt over het succes en de zen die daarop volgde. In die documentaire spreek je ook van een persoonsverwisseling. Ramon werd Charlie en andersom. Wat zijn de verschillen? Kon je ze niet meer uit elkaar?
Ramon is de mens die begaan is met andere mensen. Gewoon een aardige jongen die lekker muziek wil maken en die van het leven houdt. Maar Charlie is de persoon die het nachtleven mooi vindt. Charlie is iemand die op de bühne staat en daar gilt tegen een mensenmassa. Het is allemaal heel snel. Het is niet dat je met mensen praat en een bepaalde diepgang bereikt. Nee, het is toch oppervlakkig. Het is een kunstje. Charlie doet een kunstje.
Heb je een hekel aan Charlie?
Nou, ik heb niet echt een hekel aan Charlie. Ik denk dat dat een bepaald aspect van mijzelf is.
Ja, je hebt hem zelf gemaakt.
Zo is dat. Het is een persoon die ik zelf gecreëerd heb. Maar ik denk dat het nu ook wel tijd is om de Charlie van de jaren 90 ook langzaam los te laten.
En de Charlie anno 2010, is dat een andere? Want je draait nog steeds.
Precies, ik draai nog steeds. Laat ik het zo zeggen dat Charlie en Ramon langzaam weer morfen in elkaar overgaan.
Morfen?
Morfen, ja.
U hoorde Charlie Lonois in gesprek met Agnes Sommer. En dan nu de maandelijkse bijdrage van columnist Ron Sinnige. Hij is verbonden aan Zen onder de Dom in Utrecht.
En dan kunnen we wel zeggen dat religie de oorzaak is van veel ellende op de wereld. Maar dat is natuurlijk onzin. Het komt gewoon door onszelf. Religie is een dekmantel. Kunnen we het aan God ophangen? En wie nog roept dat het boeddhisme tenminste geen God kent, hoef maar kennis te nemen van het gedrag van Japanse zenmeesters in de Tweede Wereldoorlog. Ik ga nog eens een boek schrijven. De titel zal zijn De mens, een gemankeerde soort. Klungelig en destructief rommelend tussen instinct, egoïsme en duurzame bevrijding voor allen, banen we ons een weg door het leven. Ik zag kort geleden een briljant wetenschapper bij VPRO's Wintergasten. Die wilde dat de mensheid de dood zou overwinnen en het universum zou veroveren. Mijn God, spaar me! Hyperintelligentie is blijkbaar geen garantie voor een gezonde kijk op de toekomst. Troostrijker is die BBC-extrapolatie van de evolutie. In dat scenario is er over een miljoen jaar geen mens meer te bekennen. Lekker rustig. Niet religie is de oorzaak van ellende, wij zijn het zelf. Wij maken religie, wij interpreteren religie. Gooi religie weg en hou jezelf over. En doe dat dan ook eens een keer. Ga niet je eigen gebreken schragen met misverstane brokstukken religieuze ethiek. Zo hoorde ik laatst over iemand die Vipassana-meditatie doet. Hij was daar heel onthecht en tegelijk universeel liefdevol van geworden. En hij joeg zijn vriendin vervolgens de stuipen op het lijf door te zeggen dat het hem, universeel onthecht, niet uitmaakte of zij er wel was of niet meer bij hem zou zijn. En dan zeg ik, godverdomme, twee dingen. Ten eerste, kunnen we nou met z'n allen eens afspreken dat we die religieuze termen, die voor zoveel misverstanden vatbaar zijn, in een vat ongebluste kalk kieperen? Opgeruimd staat netjes. Zoveel te minder rechtvaardigingen voor een gebrek aan liefde en inlevingsvermogen. En kunnen we dan ten tweede gewoon onszelf zijn en luisteren? Echt luisteren. Dat luisteren dat jaren kost om te ontwikkelen en te verfijnen. Luisteren naar onszelf en naar die ander, waarmee je zo innig verbonden bent. Die ander die je vanuit de grond van je hart jouw toewijding, tederheid en liefde wilt geven. Onweerstaanbaar, met vurigheid in al je vezels, met heel je wezen. Kun je het boeddhisme weggooien als het in de weg staat en mens worden? Vol overgave, met zachtheid de fragiliteit van die ander beantwoorden en samen tot vervulling komen van waar het allemaal om begonnen is. De verovering van het universum en het eeuwige leven. Niet in feitelijke zin, maar in de intensiteit en levendheid van ieder ogenblik, hier en nu, precies waar je bent.
Grondzinnige was dat en volgende week is de beurt aan Varamitra. In Lelystad exposeert op dit moment kunstenares Birgit Steuring met wat zij noemt textiele aanzichtkaarten uit Indochina. Haar werken zijn te zien in het vegetarisch restaurant dat deel uitmaakt van het Sida-dorp, een woongemeenschap van mensen die transcendentale meditatie beoefenen. Birgit had al veel over het boeddhisme gehoord, maar was eigenlijk nog nooit in contact gekomen met lokale tradities en gebruiken, tot ze voor het eerst van haar leven naar Indochina ging. Dat bezoek maakte zo'n indruk op haar dat ze bij terugkomst bijna niet anders kon dan de ervaringen van haar reis in kunst te verwerken. Peter Meijwes sprak met haar over haar kunst en haar reis, die in Laos begon.
Wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt is om te zien dat mensen in deze landen nog dagelijks bezig zijn met het boeddhisme. Dus overal waar je komt, ook al is het nog in het kleinste dorpje, heb je een tempeltje. Overal zie je een of andere ceremonie plaatsvinden en offers gebracht worden aan de boeddha's. En ja, dat heeft me heel erg geboeid. De eerste ervaring die ik opdeed, dat was toevallig op mijn verjaardag. Toen waren we in Luang Prabang. En mijn vriend die had toen iets geregeld, wat ik natuurlijk niet wist, als verrassing. En ik kreeg dus een ceremonie in een van de boeddhistische tempels daar. Zij gaven mij een monnikwasser bij. En hij gaf mij zo'n mooi bloemstukje wat ze zo mooi kunnen maken, die vrouwen daar. En dat bloemstukje mocht ik dan offeren samen met wierook. En hij heeft dan, ik kon de tekst natuurlijk niet verstaan, maar ik ging ervan uit dat het gunstig was voor mij. Boeddhistische tekst erbij gesproken, een soort chante, kan men ook zeggen. En ja, dat heeft me diep geroerd. Dat vond ik heel bijzonder, omdat het mijn verjaardag was. Ik was op dat moment in een boeddhistisch land, voor het eerst ook nog. En dat ik dan de mogelijkheid heb gekregen om ook een ceremonie voor mezelf te krijgen. Dus het was ook nog in de tijd van het nieuwjaar. En dus dat betekent dat in die periode mensen water over de Boeddha's sprenkelen ter zuivering. Dus dat heb ik ook gedaan.
Ah, het was boeddhistisch nieuwjaar.
Ja, boeddhistisch nieuwjaar.
Lauw
ja.
Nieuwjaar.
Ja, ja. En dat, ja. Daar word je heel nat van. Want overal staan ze klaar met emmers water. Waar je ook loopt, of je in de auto zit of niet. Ja, je moet de deuren goed dicht doen en de ramen natuurlijk. Maar je moet nat worden. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar het is gewoon schitterend om dat mee te maken.
Als je gaat naar een boeddhistisch lopen, wat doen ze daar als boeddhistische ceremonie? Dan gooien ze je nat.
Ja, precies. Maar dat geeft dan niet, want het is daar heerlijk warm. En het is gewoon, ja, het is zo'n uitgelaten stemming van alle mensen en de kinderen die doen mee natuurlijk. En het was ook heel bijzonder, want wij hebben ook een aantal ceremonies bijgewoond in tempels. Waar mensen dan hele families langskwamen met hun bloemenoffers en wierookoffers. En je hebt dan vaak van die stellages, daar moet je dan omhoog klimmen. Dan krijg je eerst water met bloemblaadjes daarin. En dan ga je die stellage omhoog, zeg maar zo'n trapje omhoog. En dan giet je dat in een soort regenpijp. En die gaat dan precies naar de hoofd, boven het hoofd van de Boeddha. En dan gaat daar het water over de Boeddha heen lopen. Nou, dat hebben wij dan ook een paar keer gedaan. En dat is natuurlijk heel bijzonder om dat mee te maken.
Ervaring ook verwerkt in kunstwerken die hier aan de muur hangen. Kunnen we een paar van die kunstwerken bekijken?
Ja, er is eentje daarbij. Dat is deze die daar hangt met, zeg maar met de vogel onder rechts en boven die vruchten die daar hangen.
Ja.
En dat is de Boeddha waar ik bijvoorbeeld zo'n trapje omhoog ben gegaan.
Mag je even naartoe? Welke is dat?
Deze.
Ah, dat is deze, ja.
Dus dat is, die foto heb ik gemaakt op die dag dat die ceremonie daar was van het nieuwjaarsfeest.
Ja. Want jij hebt foto's gemaakt?
Ik heb foto's gemaakt, ja, heel veel foto's natuurlijk. Niet alleen maar van Boeddha-figuren of van andere, zeg maar, spirituele figuren. Maar toen ik thuis was, heb ik gewoon opeens het idee gehad van... Omdat ik iets wou met het boeddhisme en met de religie van het land. En het dagelijkse leven wat ik daar gezien heb. Hoe mensen daar nog mee bezig zijn. En dat wou ik eigenlijk uitbeelden. En ik wou het op een iets eenvoudigere manier doen dan in mijn vorige werk. Omdat ik het ook betaalbaar wou maken voor mensen. Dus als iemand het mooi vindt, dat hij het ook kan kopen. En toen heb ik het idee gehad van ik maak alleen maar afbeeldingen. Boeddha's of goden of Devadas, de tempeldanseressen van de Angkor-tempels uit Cambodja opstaan. En dat heb ik gemaakt. Het is een aanzichtkaart, dus je hebt een voorkant en op de achterkant heb ik een adres met postzegel van het land en wat andere foto's van de omgeving van waar ik de foto heb genomen. En heb ik daar een tekst bij geschreven wat te zien is op de voorkant. En ook een beetje iets vertelt over het land zelf. Ja, net alsof je een aanzichtkaart naar iemand thuis stuurt, zeg maar. Dat is het idee.
Alleen deze aanzichtkaarten zijn wat groter dan de gewone.
Ja, deze
dus
zijn
van textiel.
Deze zijn een stuk groter. Ik dacht zoiets 40 bij 55 geloof ik is het maat. En ze zijn van textiel gemaakt. En de foto's heb ik op de computer bewerkt en die heb ik dan op stof gedrukt.
Ja. de ansichtkaart aan iemand gericht. Er staat gewoon een tekstje op wat jullie die dag hebben gedaan.
Ja, precies. Ja.
Wat staat er bijvoorbeeld hier op de achterkant?
Dit is van een tempel in Angkor. Dat is een devata. Daar zie je heel veel van die reliefs. Devata's zijn ook tempeldanseressen. En daar heb ik bijvoorbeeld op de achterkant gezet. Vandaag hebben wij een 10 kilometer lange tocht gemaakt door jungles en rijstvelden naar verschillende tempels die in het oerwoud verspreid liggen. We zijn in een tuk-tuk gereden met chauffeur die heel veel over de geschiedenis van het tempelcomplex kon vertellen. Een tuk-tuk is een soort riksha. Veel van de sculpturen zijn afbeeldingen van vrouwelijke devata's of tempeldanseressen. Bij hun zeer ingewikkelde gewaden passen eveneens ingewikkelde kapsels. Sommige devata's dragen hun haar in een knot, waaruit één of meer vlechten naar beneden hangen. De meeste devata's dragen fantastisch gestileerde diademen die versierd zijn met bloemen of plantaardige motieven. Groeten van Riccolo en Birgit. Ik heb van Cambodja eigenlijk de meeste afbeeldingen genomen, omdat juist daar de geschiedenis van die Angkor-tempels mij gewoon heel erg aangesproken. En het is gewoon toevallig zo gebeurd. Ik heb het niet expres zo gekozen, maar toen ik klaar was met alle collages, heb ik gezien dat het grootste gedeelte uit Cambodja is. En ik probeer ook door de verkoop van deze doeken om de straatkinderen in Cambodja daarmee te ondersteunen. Dat is mijn doel. Ik heb toen een Duitser daar ontmoet die een restaurant opgericht heeft waar straatkinderen onder andere ook onderdak krijgen, maar ook opleiding krijgen. En dat heeft gewoon mijn aandacht op dit moment. En ik geef liever dat mijn geld wat ik hiermee kan verdienen aan een organisatie van één persoon die ik ontmoet heb en waarvan ik ook weet dat het geld daar in zijn geheel terechtkomt. Maar dat is eigenlijk waarom ik het gemaakt heb. Omdat ik het natuurlijk zelf vind om ermee bezig te zijn, maar ook om er nog iets goeds mee te kunnen doen. En ook helemaal in de lijn met het boeddhisme, ne? Het mededogen en het proberen het lijden van een ander te verzachten. En het lijden heb ik daar ook dus gezien. En natuurlijk niet alleen in Cambodja. Je ziet het ook nog in Nederland natuurlijk. En je kan het nog helaas overal zien. Maar ik heb er nu op dit moment daarvoor gekozen.
ทำ ำทาสงสารเอ่ยคำสาบานยาหันเบาจักเถื
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. Een geliefde die sterft, dat is wellicht de grootste oefening in loslaten die je je kunt voorstellen. Junie Daalmans verloor 5 jaar geleden zijn 18-jarige zoon Kai aan leukemie. In het gelijknamige boek Kai beschrijft hij hoeveel moeite het hem kostte om die werkelijkheid onder ogen te zien. Jacqueline Oskamp vroeg hem allereerst waarom hij de behoefte voelde om een boek over zijn ervaringen te schrijven.
Ik ben al gaan schrijven op het moment dat ik wist dat mijn zoon terminaal ziek was. Toen dacht ik, de dagen gaan mij ontglippen als ik niet even wat aantekeningen maak. En toen ik, denk ik 6 weken na het overlijden, zijn wij voor een maand op vakantie gegaan. Klein Grieks eilandje, heb ik laptop meegenomen. Dan dacht ik, weet je wat, dan schrijf ik gewoon eens wat uit voor mezelf. Letterlijk voor me afschrijven. En dat is, ik denk nog een half jaar later kwamen wij in het ziekenhuis. Toen zei de arts, je doet mensen een plezier, lotgenoten, als je dit ook zo schrijft dat anderen het kunnen lezen en op een of andere manier zorgt dat het toegankelijk is. En daar is eigenlijk wel het echte idee van het boek begonnen. Toen was ik klaar, ben ik nog een keer geschreven en nog een keer. Zodat het gaandeweg wat meer van me af kwam te staan. Want ik heb er dus echt wel 5 jaar aan geschreven.
Wat jij beschrijft is eigenlijk hoe ontzettend moeilijk het is om iemand los te laten.
Ja, iemand in het algemeen, maar een kind in het bijzonder zou ik willen zeggen. Want dat is wel, als ik dat vergelijk met mijn vader en mijn zoon, dan is dat, dat zijn grote verschillen.
Omdat het zo moeilijk te accepteren is?
Ja, van je vader weet je dat eigenlijk als kind, dat je die een keer gaat begraven. En van een zoon verwacht je dat niet. En je bent natuurlijk biologisch geprogrammeerd om te zorgen dat zij jou gaan begraven. Dat is het DNA doorgeven, zoals de biologen zeggen. Dus ja, en dat wordt dan ineens verstoord. En dat roept hele rare reacties in jezelf op die heel heftig zijn eigenlijk. Terwijl het afscheid zelf is natuurlijk hetzelfde, maar toch niet.
Ja. Nou beschrijf je aan het begin van het boek hoe trots je op hem bent dat hij eigenlijk meteen de regie over zijn eigen leven in handen neemt. Door te zeggen van ik wil niet meer verder behandeld worden. Ik wil de laatste tijd die ik heb nog echt de dingen doen waar ik zelf aan hecht. Maar eigenlijk keert dat dan ook meteen om dat hij daarmee ook zijn eigen dood gaat ontkennen.
Ja, dat een heeft wel iets met het ander te maken. Ik denk dat de regie van het leven, dat was ook zijn manier om maximaal te zorgen dat dat stukje leven wat er nog wel was, dat dat dan ook helemaal uit zou kunnen komen, wat eruit zou kunnen komen. En daar heeft hij natuurlijk ook wel mee gespeeld door dingen te doen waarvan ik achteraf dacht, nou mag ik daar wel zo blij mee zijn.
Veel blowen.
Ja, maar dat deed hij van tevoren ook. Ik denk dat dat ook een goede compensatie was voor de chemo op dat moment.
En als pijnbestrijding.
Ja, en hij zat in een sociale omgeving waarin er nogal wat gebloot was. Dus dat was ook voor hem een manier om vrienden te ontmoeten. Maar dat ontkennen van de dood is nog wel een ander thema. Want het begon eigenlijk in het ziekenhuis dat hij besefte van nou, dit wordt niks meer, we gaan inpakken. En daar is even over de dood gesproken in de zin van wat laat ik achter, wat laat ik na en voor wie. Hij heeft mij nog gevraagd van als ik nou een bekeuring krijg, moet ik die nou betalen of moet jij die nou later betalen? Dus dat was even de grens als het ware aftasten van wat kan er nog in die periode gebeuren. En na een aantal dagen ontdekte hij dat het heel moeilijk voor hem was om die combinatie te maken van het perspectief van die dood die eraan komt. En tegelijkertijd elke moment, elke dag willen genieten van wat er nog is. En hij begon dat te zien als een soort schaduw die als het ware vanuit de toekomst terug werd geworpen naar het heden. En dat was voor hem niet draaglijk. Dus op een gegeven moment heeft hij de knop omgezet. Hij heeft dat niet expliciet gedaan, maar op een gegeven moment voelden we dat. Hij wilde gewoon niet meer praten over alles wat met doodgaan te maken had. Hij wilde alleen maar leven.
En daar trok hij jou ook, misschien jouw vrouw iets minder, maar daar trok hij jou ook in mee, hè?
Ja, ik werd in elk geval een soort bondgenoot in een geheim verraad dat de dood niet bestond of zo. En ik was overigens niet de enige, want ook zijn vrienden begonnen dat ook te doen. Dus hij wilde daar niet over praten, wilde het gezellig hebben. En iedereen respecteerde dat zijn keuze was. En dat je ook behoeftes kunt hebben die niet bevredigd worden in een soort vriendschap naar zo'n jongen toe.
Maar toen ik het las, dacht ik van ja, maar daarmee heeft dit jou natuurlijk ook heel moeilijk gemaakt. He, want jij beschrijft ook hoe moeilijk je het vindt om het te accepteren. Maar dat komt misschien ook omdat er niet over te praten viel.
Ja, ik snapte het wel en ik kon het respecteren, maar het was niet gemakkelijk. En dat is misschien wel een van de moeilijkste vormen van respect die ik in die tijd moest opbrengen. Is dat hij keuzes maakte en ja, dat hij heel graag nog een stukje leven wilde leiden op zijn eigen manier. En dat ik daar misschien wel heel anders tegenaan had gekeken. En toch wat meer evaluerend ook. Nog wat dingen met elkaar uitspreken. Eigenlijk afscheid nemen. Nou, dat zat gewoon niet meer erin voor hem. Dat was niet te doen.
En een rode draad is toch ook dat jij zit te wachten op iets. Een soort teken van zijn kant. En dat komt niet.
Ja, dat is ook in die eerste dagen heeft hij in iedereen gevraagd wat wil je hebben. En ik wist het eigenlijk niet. En toen dacht ik, een echt signaal van hem, dat zou een paar woorden zijn. Ik denk, wat is er mooier dan nog een paar woorden van je zoon te hebben. En die woorden dacht ik aan een briefje. Dus ik heb hem de tweede dag, nadat het uit het ziekenhuis terug waren, hem gevraagd van, als ik dan toch iets mag, geef me dan maar een briefje. Maar omdat hij niet over de dood wilde en een briefje schrijven en dus toch afscheid nemen, kwam er iets van, nou later. En dat later is zo laat geworden dat hij het niet meer kon schrijven, want toen was hij zo ziek. En de laatste dag had ik dat nog kunnen vragen, maar dat zat er gewoon echt niet meer in. Dus geen briefje.
En dat heb je eigenlijk opgelost door een brief aan jezelf te schrijven?
Ja, toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dat kan ook natuurlijk ook. Ik kan vanuit zijn geest nog eventjes, wat zou hij mij dan willen vertellen? En me verplaatsen in zijn positie, mezelf maar een brief geschreven.
Eigenlijk wat jij graag had willen horen.
Ja, dat is natuurlijk toch wat je vraagt van een ander is eigenlijk wat je graag van jezelf wil. Hè. Dat is inherent aan elke vraag aan een ander.
Op een paar punten refereer jij aan boeddhisme. Dat je mediteert en op een gegeven moment kom je met een citaat van Pema Chödrön.
Ja.
Dat gaat er ook over dat zij zegt dat het heel belangrijk is om die pijn onder ogen te zien.
Ja.
Maar een paar bladzijden verderop schrijf jij van ja, die gifbeker van de werkelijkheid, die is eigenlijk niet te drinken.
Ja.
Eigenlijk is het te veel.
Ja. Ja, de theorie gaat hier in dit geval veel verder dan de werkelijkheid. Want je kunt het wel snappen dat je dat moet doen. En dat hebben we ook in volle hevigheid en eerlijkheid geprobeerd om te doen. Maar de werkelijkheid kan zo heftig zijn dat dat echt veel tijd nodig heeft om dat vermogen op te brengen om dat te doen. En bij mij is het schrijven later natuurlijk wel een manier geweest van ja, je legt het letterlijk als het ware op een schaaltje neer. Je kijkt ernaar, je schrijft het op. Om op die manier proberen het te laten bestaan. Dat was eigenlijk mijn wens. Zonder dat ik daar nog dingen mee moest. En ik moet eigenlijk constateren dat ik daar dus 12 keer schrijven voor nodig heb gehad om het op dat punt te brengen.
Om dit soort dingen onder woorden te brengen.
Ja, nou om met zoveel respect als het ware naar je eigen emotie te kijken en hem te laten. En hem niet weg te willen hebben en hem ook niet te willen onderdrukken of even in een kastje te stoppen. En gewoon te wachten tot die emotie klaar is om te vertrekken, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon een hele moeilijke opgave. Zeker met deze, dit was wel een oefening voor gevorderden, zou ik zeggen.
Omdat het allemaal zo pijnlijk is.
Ja, als je dat met een vriendschap die uitgaat of met iets materieels wat je kwijtraakt. Of, dat, ja, daar kun je op geen makkelijker zeggen van, joh, dit is allemaal niet zo erg. Er zijn nog andere dingen, maar dit was zo onroepelijk en onvervangbaar. Dus een partner zou in theorie nog nieuw kunnen komen, maar dat kind, dat ben je kwijt en dat blijft. Dus dat is. Ja, en ik zei er straks al, dat is ook een soort biologische conditionering die je hebt, dat je daarop moet passen. En dus je hebt een soort gevoel van falen, dat je het leven niet hebt doorgegeven. Al dat tezamen maakt het dat deze gevoelens wel voor mij een hogere categorie zijn om in alle eerlijkheid naar te kijken. En op die manier het gevoel als het ware te laten besluiten om een keer te vertrekken.
Nou schrijf je ergens van schrijven en mediteren zijn mijn twee reddingsboeien. Welke plaats nam het mediteren hierbij in?
Ja, die waren altijd in combinatie. Tenminste, tijdens het ziekteproces van Kai was het meestal in die volgorde. Dat ik wachtte eerst dat iedereen naar bed was. En dan maakte ik wat aantekeningen. En dan mediteerde ik totdat echt mijn oogjes dicht vielen. En ik sliep in die tijd niet zo gek veel. 's Ochtends was dan het omgekeerde, dat ik gewoon begon met mediteren. En dan keek wat er te doen was. Dus de hoeveelheid meditatie in mijn leven is nogal op en neer gegaan. Ik heb periodes dat heel intensief gedaan en dan het eigenlijk weer helemaal kwijtgeraakt. En nou, dit is een periode geweest dat heel stabiel. Ik voelde dat als een soort onderstroom om mezelf recht te houden.
En hielp het?
Ja, kijk, meditatie brengt je altijd weer terug naar jezelf toe. In dit geval was dat dan ook een hele pijnlijke verhaal steeds. Ja, dat was voor mij echt wel een reddingsboei. Ja, dat is het overigens nog steeds. Dat als ik verward ben, dan is het eerste signaal wat ik denk van, ik moet eens even naar het kussen toe. Want daar vind ik altijd weer mijn rust en ook mijn richting.
En heb jij al een lange meditatiepraktijk?
Ik denk dat rond mijn 16e begonnen is. Toen begon transcendente meditatie in Nederland op te komen. Ja, dan praten we al over 1967 of zo. Dat is toch al, nee, dan denk ik.
40 jaar.
Ja, ja. En in die tijd was er toch nogal redelijk wat boeddhistische literatuur te vinden als je daar op een gegeven moment gaat zoeken. Want ja, vanuit mijn opvoeding had ik dat niet meegekregen. Maar zodra je een stel vrienden hebt die daarmee bezig zijn en die ook dat soort dingen lezen en je gaat in boekhandels kijken, dan op Boudimont, daar had je toen in Maastricht, daar was toch wel redelijk veel te koop.
En wat las jij dan zoal?
In eerste instantie was dat heel gevarieerd materiaal, Krishnamurti en dat soort zaken. Later ben ik wat meer in de yoga terechtgekomen en ben ik in eerste instantie heel veel gelezen van Sri Aurobindo, dat is een Indiase yogi.
En uit je boek maak ik op dat je op den duur bij het boeddhisme terecht bent gekomen.
Ja, ik vond de integrale yoga heel interessant, maar ze hadden termen waar ik niks mee kon. En toen ik me dat begon te realiseren, dat supramentale bewustzijn, dat klinkt heel mooi, maar ik kon me niks meer voorstellen. En toen kwam de vriend die mij in eerste instantie bij de meditatie, transcendente meditatie bracht, die kwam met zen-literatuur aanzetten. En toen dacht ik van ja, dit is toch eigenlijk veel, voor mij veel toegankelijker. Want dat gaat toch uit van nou, begin eens bij je ervaring en pak dat als maatstaf en alles wat je niet kan begrijpen, daar kun je waarschijnlijk ook niks mee. Dus je moet alleen maar dingen lezen waarvan je denkt, oh ja, natuurlijk. Zo heb ik er nooit naar gekeken, maar dit klinkt logisch.
Heb je nou tijdens dat ziekteproces van Kai en zijn overlijden ook weer nieuwe inzichten opgedaan die hiermee samenhangen?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar ze zijn wel een stuk indringender geworden. In de zin dat loslaten, er staat een stukje over liefde in. En daar kun je natuurlijk veel over nadenken. Maar op het moment dat zo'n kind weggaat, dan komt gelijk de soort aanleiding om te denken, maar waarom is dat nou zo indringend bij mij? Wat gebeurt er? Want ik hou toch van hem. En dan ga je gaandeweg beseffen, ja, dat houden van is eigenlijk, ik wil hem graag bij me hebben en ik wil hem wel alles geven, maar ik wil hem vooral bij me hebben. En dat is natuurlijk nog niet echte liefde, want bij echte liefde laat je ook de ander vrij om zijn eigen ding te doen. En heb je daar geen voorwaarden aan.
En eventueel laat je iemand doodgaan.
Zelfs doodgaan, ja. En dat is wel een proces geweest om te leren houden van je eigen kind, heeft op die manier een nieuwe betekenis gekregen in die periode. En dat is toch veel meer dan willen beschermen en opvoeden en misschien ook betuttelen en daarvan genieten.
Wat is voor jou nou de meest cruciale passage in jouw boek?
Nou, de heftigste passage is in elk geval het gesprek met de arts in het ziekenhuis, vrij vooraan in het begin. Misschien nog wel de meest cruciale als ik zo terugdenk is dat ik 4 dagen voor zijn dood het ziekenhuis bel. En daar te horen krijg hoe belabberd dat zijn bloed er eigenlijk aan toe is. En dat is eigenlijk pas weer voor het allereerste moment sinds die tijd dat ik volledig de werkelijkheid onder ogen kan zien. En kan beseffen van hoe dit eigenlijk is. En dan voel ik de schellen als het ware van mijn ogen afvallen en dan voel ik me heel naakt om me heen kijken en ook heel alleen op zo'n moment. Maar daar gebeurde eventjes iets heel intens. Ik kan me dan nog zien staan en ik weet ook nog precies wat er om me heen gebeurde. Dat was wel een zeer indrukwekkend moment.
En dat is eigenlijk het moment van loslaten.
Ja, daar heb ik hem eigenlijk losgelaten. Of daar heb ik geaccepteerd dat hij niet meer bij me zou zijn. En daar kon ik ook vanaf dat moment de volledige vrijheid hebben om weer gewoon helemaal onbevangen naar hem te kijken en bij hem te zijn. En letterlijk tot in de dood zijn hand vast te houden.
Zou je die passage willen voorlezen?
Ja. Nou, dit is een fragment als we thuis zijn op een donderdag nadat we in het ziekenhuis zijn geweest. En daar heb ik niet al informatie gekregen. En ik heb afgesproken dat ik het ziekenhuis nog even zal bellen over hoe het nou precies zit. Als we thuis zijn, gaat Kai direct door naar bed. Hij is moe en hij wil slapen. Ik bel op het eind van de middag het dagcentrum. 85% foute cellen. Dat is een hele duidelijke, maar ook heel pijnlijk moment. Nu weet ik definitief, nee, nu accepteer ik pas definitief, dat er echt geen enkele remedie is. Het betekent dat het beenmerg vol zit met leukemiecellen en dat de aanmaak van gezonde cellen bijna is gestopt. Voor het eerst in al die maanden mag het voor mij pas helemaal waar zijn, voor de volle 100%. Kai gaat binnenkort dood. Ik zou het willen uitschrijven, ik zou het aan iedereen willen vertellen. Kai gaat dood, maar aan wie moet ik het vertellen? Iedereen weet het al lang en ikzelf eigenlijk ook. Het voelt alsof mijn voeten weer op de grond komen en de ontkenning waarin ik me steeds meer gekoesterd heb uit elkaar spat. Zal ik het met Irene delen? Waarschijnlijk zou ze zeggen: welkom in onze wereld.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Junie Daalmans. Zijn boek Kai is verschenen bij uitgeverij De Boekerij. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgenmiddag geeft schrijfster en coach Miek Pot in Breda een lezing over scheppingskracht. Bovendien zal Aukje Rood daar spreken over het zelf ervaren van mindfulness. De bijeenkomst, die wordt georganiseerd door CRS Breda, vindt plaats in het Masbos Hotel aan de Burgemeester Kerstenslaan 20 en begint om 13:30. Aanstaande woensdag begint in Amsterdam een vierdelige introductiecursus mediteren. Het gaat om 4 opeenvolgende woensdagavonden van 19:30 tot 22:00. En die vinden plaats in Boeddhistisch Centrum Amsterdam aan de Palmstraat 63. Aanstaande vrijdag geeft Angelica Tesch in Amsterdam een lezing. Zij staat in de Karma Kagyu-traditie. De lezing vindt plaats op het adres Pretoriestraat 73 Huis en begint om 20:00 s'avonds. Volgende week zaterdag organiseert Boeddhistisch Centrum Amsterdam een introductiemiddag. Die duurt van 2 tot 16:30. Alle belangstellenden zijn welkom en het adres is Palmstraat 63. Volgende week zaterdag begint in Emst ook een themaweekend rondom de dood. Voorbereiden op het sterven en het helpen van anderen. De begeleiding is in de handen van Klaas de Boer en Koosje van der Kolk. U vindt het Maitreya Instituut aan de Heemhoevenweg 2 en het programma duurt op beide dagen van 10 tot 5 uur. Ook volgende week zaterdag en zondag zijn in Amsterdam 2 middagbijeenkomsten met Jeff Foster, met wie we op 6 december een uitgebreid interview uitzonden over non-dualiteit. De bijeenkomsten vinden plaats in de Oranjekerk en duren op beide dagen van 2 tot 18:30. Een link naar meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdragen van Agnes Sommer, Jacqueline Oskamp en Peter Meiwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren en met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we bovendien telefonisch bereikbaar. Ons nummer is 035 677 1611. En heeft u problemen met het afluisteren van onze programma's via de website? Kijk dan op de helppagina voor tips. Het adres is boeddhistischeomroep.nl/help. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan vertellen enkele mensen over hoe de ideeën van Mahatma Gandhi hen helpen om te gaan met onverdraagzaamheid. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg het tweede van 3 programma's over compassie. Met daarin onder andere Han de Wit. Graag tot dan. Thank you.
Thank you.